Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite.
Waar hij naar verlangt is er allang. Het delen van verhalen als essentiële bijdrage aan vrede. Tenminste, als je voorbij je eigen pijn kan luisteren. En je daar dan ook naar kunt gaan handelen. Marius Goschalk is trainer, acteur, coach en verhalenverteller. Hij speelde de alchemist van Paulo Coelho over het najagen van je dromen, het volgen van je hart en het vinden van je persoonlijke legende. Leven en werk van Marius zijn onontwarbaar met elkaar verbonden, omdat hij altijd en overal nagaat wat echt belangrijk is in zijn leven en in dat van anderen. Hij helpt rechters, officieren van justitie, tot mensen als jij en ik, om het waarom van hun bestaan te vinden en om die rode draad beeld, effect en betekenis te geven. Ik mag met hem op ontdekkingsreis, want Marius Goschalk is ook een gids in mijn heldenreis op zoek naar de code van mijn ziel. Ik ben Bob Heeren, advocaat, mediator, zakelijk gespreksleider, storyteller, op zoek naar eenheid in mijzelf en naar betekenis in dit leven.
Doorvraagsessies, storytelling, tot de kern van je verhaal.
Marius, wat fijn om hier bij jou thuis te mogen zijn. Dankjewel. Nou ja,
van harte welkom, Bob.
Ja, wat ik me afvroeg, ik noemde jou trainer, acteur, coach en verhalen vertellen. Dat zijn natuurlijk allemaal rollen in dit leven. Is er op dit moment één rol die daar voor jou uitspringt?
Ja, voor nu is het vooral het werken met verhalen, het lesgeven in storytelling. Dat is voor nu vooral wat er uitspringt. Trainerschap is er ook nog. En het coachen, dat is een beetje aan verandering onderhevig. En dat gaat steeds meer in de richting van wat is nou eigenlijk jouw verhaal. En dat linkt dan aan wat je net zei over het vinden van je legende. Mm-hmm. Dus wat is eigenlijk het verhaal aan de binnenkant? We hebben professie aan de buitenkant. Mensen doen dingen in de wereld. Maar hoe doe jij dat nou? En wat is daar het verhaal? Dus het vinden van je legende is natuurlijk een prachtige metafoor, maar wat is het eigenlijk? En die zoektocht, waar jij hebt het over de eenheid in jezelf. Nou, dat zijn nogal grote dingen eigenlijk. En toch is dat waar het voor mij ook steeds over gaat. En dat is een strijd. Hè? Want we zijn een eenheid en tegelijkertijd zijn we ook heel erg in de dualiteit. Hè? Twee zelen wonen in mijn broest. ik weet niet of je dat is, Goethe, nee. Denk ik. Hè?
Wat betekent het?
Nou, dat er ambivalentie, tegenstrijdigheden kunnen zijn. Ik luister regelmatig naar podcasts over filosofen. En dan kan je zeggen, nou, dat mensen het ene willen en zichzelf daar bijvoorbeeld in tegenhouden. Hoe kan dat nou? In de Joodse traditie wordt er wel gesproken over de Yetzer Hara en de Yetzer HaTov. Oftewel de Yetzer HaTov is de goede aandrang, de neiging tot het goede te doen. Maar tegelijkertijd is er ook de neiging tot het kwade te doen. Of juist helemaal niet het goede te willen doen. En ja, waar ben je dan zelf? Welke keuzes maak je? Dus die strijd naar eenheid, het streven naar eenheid is ook een heel belangrijk iets, omdat dat in al die verhalen ook iets is wat steeds naar voren komt. Symbolen daarvoor worden geboden. En dat de weg van de mens is. Maar dat gaat niet zonder strijd. Niet zonder dat je dealt met die dubbelheid in jezelf.
En is dat misschien niet ook een doorlopend proces om die twee krachten met elkaar in evenwicht te houden? Dat bedoel, dat eenheid niet een soort eindconclusie is, maar iets wat je doorlopend moet ervaren?
Ja, ik vind het, dat is een moeilijke vraag hoor, vind ik. Omdat, het is denk ik dat veel mensen ergens dat evenwicht zoeken. Kijk, in de psychoanalyse is dat natuurlijk heel, dit ook een soort centraal thema. Van hoe ga je om met je schaduw? Of in Jung's termen, of hoe ga je om met dat evenwicht tussen het het superego en het onbewuste of het S, hè, in Freud's termen. Dus ook daar zie je dat heel erg terugkomen, hoe mensen daarmee moeten dealen. En sommige mensen worden dan ziek ook, omdat ze er niet mee om kunnen gaan. Zo zou je het ook kunnen zien. En wat ik nou zo boeiend vind aan verhalen, om even die link nog te maken, is dat ik merk bijvoorbeeld bij de voorstelling van Coelho dat het heel aantrekkelijk was voor mensen, omdat er iets in hen ook op zoek is naar wat leeft er dieper in mij? Wat is nou echt een leidraad in mijn leven? Ik kan allerlei dingen najagen, maar er is iets belangrijkers, iets wat in mij leeft. En dat is wat mij ook heel erg intrigeert en ook van mijn eigen zoektocht. En
eigenlijk ook een onthutsend antwoord op die diepe vraag, hè? Wat die Coelho geeft van de schat waar je naar zoekt, daar zit je eigenlijk op.
Ja, dus daar zijn inderdaad ook veel verhalen. Ja, ook inderdaad een oud Joods verhaal over de schoenlapper Itzik uit Krakau, die op een droom heeft dat hij een schat zal vinden in Praag. En dan gaat hij naar Praag, na veel wikken en wegen, en loopt hij het hele eind. En dan komt hij er dus achter dat hij die schat onder zijn eigen kachel ligt. Een leuke metafoor, hè? Ja, je eigen hart, je eigen kachel. En dan vindt hij de schat en dan is de vraag, ja, en dan? Wat doe je dan eigenlijk? Wat doe je ermee? Wat is die schat eigenlijk? En dat is een heel oud alchemistisch principe. Je komt dit in veel meer verhalen tegen. Onder andere Coelho heeft dus ditzelfde patroon ook gebruikt in de alchemist. En ja, er is een oud, ja, niet om naar al die mystieke wijsheden te debiteren, maar er is een oud Indiaas gezegde van: na het feest is er de afwas. Met andere woorden, als je dat feest van bliss en van eenheidservaring, dan begint het gewoon leven weer. Dan is er de afwas.
Ja.
En ik vind dat een heel bijzonder en mooi gezegde, omdat het ook gaat over de aanvaarding van het aardse leven. Van hier, dit is het, hier leef je. En aanvaard het maar. En dat is iets wat de laatste tijd steeds meer ook tot mij doordringt. Van, je kunt van allerlei dingen nastreven, maar het ligt hier vlak voor je voeten. En datzelfde verhaal, of datzelfde komt natuurlijk weer terug in, ja, die ligt onder je eigen kachel.
Want als je, ik denk aan sprookjes, hè, de beroemde laatste zin, en ze leefden nog lang en gelukkig. En eigenlijk is dat dus een valse zin in jouw idee, omdat na het bereiken, zeg maar, van het doel er een nieuw avontuur begint, wat niet per se gelukkig hoeft te zijn.
Nee, inderdaad. Hoewel ik ook denk dat weer een metafoor is voor het samenkomen van het mannelijke en het vrouwelijke in de mens, hè, dus de prins en de prinses. Hè, dus eindeloos vaak wordt dat herhaald. En als je dan met Jung kijkt naar animus en de anima, dat ergens samenkomt. Hè. Dus Jung had ook die alchemistische lijn. Dan kom je weer terug bij hoe dat in jouzelf het mannelijke en dat vrouwelijke in een bepaald soort evenwicht komt. Die energieën.
Wat bedoel je precies met het alchemistische?
Nou, in de alchemie hebben ze het over het heilige huwelijk. Over de hieros gamos. Ja, het zijn allemaal dingen die ik ook gaandeweg zo'n beetje zo ben tegengekomen. En dat betekent dat het mannelijke en de vrouwelijke energie in jou samenkomen. Dus het yang-principe, het initiatief, de actie, dingen voor elkaar krijgen, winnen, allemaal dat soort mannelijke energetische processen versus het voegende, het verzorgende, het zachtere van het vrouwelijke principe. De creatiekracht, het omgaan met het onbekende, hè, hoe dat bij elkaar komt. En dat is weer diezelfde twee kanten als het ware. En daar ontstaat mogelijkerwijs ook meer inzicht, meer groei als mens, als geestelijk wezen. En dus iedere keer is het, hè, natuur en het geestelijke mannelijke en het vrouwelijke, het goede en het kwade aandrift. Al die. En in die verhalen zijn volgens mij gaat het heel vaak over hoe doen wij dat nou en welke weg hebben we dat nou af te leggen.
Mm-hmm.
En in de symboliek. Nou ja, dan, en dan inderdaad, als zoiets bereikt is, ook in andere verhalen weer, uit de Joodse traditie wederom, dat put ik nog alles uit, zo over het verhaal van Rabbi Akiba, dat was in de tijd van het begin van de jaartelling. En die was een Joodse mysticus, een beroemde rabbijn. En die krijgt dan de vraag van, laten we de mystieke weg van het zevende zegel openen. Nou ja, dat is dan, dan ga je als het ware een soort meditatief proces in. En dan kom je in een soort verlichtingservaring. Ik zeg het even in het kort. En in dat verhaal blijkt dus dat de mensen die dat aan hem vragen, leerlingen, die redden dat helemaal niet. Die kunnen dat eigenlijk fysiek niet aan, zulke bijzondere energie te ervaren. Waar het mij om gaat in dit stukje, is dat deze Rabbi Akiba gaat, die opent het zevende zegel, die betreedt als het ware dat eenheidsveld en daalt weer af en gaat over tot de orde van de dag. Dus die gaat de afwas doen. En dat is dus heel interessant, dat we voelen aan dat er iets is van eenheid en iets hogers, iets waar we diep weg naar verlangen, wat we misschien kunnen ervaren in een beetje in de ultieme seksualiteit, in het orgasme, dat je even helemaal, mm-hmm. en dan, ja, dan is dat weer voorbij. En dan ineens, nou, dan begint het gewone leven weer. En kun je dat dan echt aanvaarden en omarmen. En dat vond ik vaak heel lastig. Want ja, dan is het weer barstig. En er liggen allerlei taken en dan moet je moeilijke gesprekken voeren. Maar dat is wel, ja, wat het leven is.
Ja, en dat is misschien ook de verbinding met Coelho, die aangeeft, althans zo heb ik het altijd meegenomen, dat de weg naar de schat eigenlijk mooier is dan de schat zelf.
Oh ja, ja, mooi. Ja. Ja, dat is mooi gezegd. En eigenlijk zijn er dingen, en dat is niet om er zo van af te maken, maar mijn leraar Henri van Praag, die zei dan, het is soms beter om de stille dingen stil te laten. Kortom, spreek niet over waar je eigenlijk niet over spreken kan. Of het als het over, de mystici zeggen ook, ja, al mijn woorden zijn niks waard. Ik kan eigenlijk niet zeggen waar het nou echt over gaat. En dat leerde ik echt bij hem. Hij was zelf een Joodse mysticus. En keer op keer, al die mensen die aanhaalden, van Plato tot dichters, die zeiden iedere keer hetzelfde. Lao Tse, zij die het zeggen, die weet het niet. Je kunt het hem niet zeggen, omdat dan gaat het voorbij aan wat we in taal kunnen uitdrukken. Ook al wordt het geprobeerd.
Ja, dus de mens is per definitie beperkt in zijn communicatie als die probeert om het oneindige, de void, het al, zeg maar, te omvatten en te beschrijven.
Ja.
En is het misschien dan ook zo, want ik dacht net nog even aan het voorbeeld van de zevende zegel, dat daardoor is dat we eigenlijk datgene waar we naar verlangen, dat we dat soms ook niet helemaal aankunnen.
Ja. Ja.
We're not afraid of darkness, but of the light. Hè? Dat is.
Ja. Ja. Dat denk ik wel. Dus we hebben een vermoeden ervan. En daar waar een verlangen is, daar is dus eigenlijk al een, naar mijn idee, een innerlijk weten. Anders, waar komt het verlangen anders vandaan? En tegelijkertijd, mensen zijn, ik ook, vaak banger voor hun eigen grootheid. Hè? Zoals Marianne Williamson ook zegt, wie ben jij om dat te ontkennen? Hè? Waar Nelson Mandela vaak wordt geciteerd. Dan voor hun eigen kleinheid. Dat voelt wel bekend. Maar als je echt het podium omgaat, bijvoorbeeld, hè, dan voel je het. Jij mag het zeggen. We luisteren nu naar jou. Oeps. dan ineens wordt voelbaar, ja, nu mag je spreken. En dan wordt het spannend en heel eng soms. Zo, ja, ja.
En als we even teruggaan naar de verhalen. Hè. Jij zegt van op dit moment in mijn leven ligt bij mij de nadruk op het helpen van mensen om hun verhalen te vertellen. Om op verhaal te komen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En vroeger heb je veel gespeeld. Doe je dat nog steeds overigens?
Ja, af en toe. Maar dus de grotere voorstellingen, die doe ik nu niet. Dat is zo ongelooflijk veel organisatie in je eentje. En ja, dan moet je maar voor elkaar krijgen. En dan ook plek te krijgen om te spelen enzovoort. Ja, dat vraagt een enorme aanloop. En ik ben wel weer in voorbereiding tot iets.
Mm-hmm.
Maar goed, dus dat is nu minder.
Maar in het trainen van mensen om hun verhaal te vertellen, wat is daarin voor jou de meerwaarde?
Nou, het is zo mooi als ineens voelbaar wordt waar mensen zich echt gaan uitspreken. Dus dat je hebt een techniek, je hebt een opbouw en alles erop en eraan, maar waarin zij zelf naar voren komen. Dat is iets wat een magisch proces is, vind ik. Want je merkt het aan het publiek. Die wordt ineens, gaat die rechtop zitten, aandachtig luisteren. Alsof men aanvoelt dat iets van achter die woorden echtheid is. Die ander echt naar voren komt. En dan ontroert het, dat raakt het. Ja, en daar ontstaat, je zei het al in de inleiding, daar ontstaat een soort verbinding en een begrip waar ik het begrip vrede aan toeschrijf.
Mm-hmm.
Dus waar een bepaald soort ontmoeting plaatsvindt, die gaat in wezen voorbij aan de woorden. Dat is het bijzondere, vind ik. Dus ook experimenten die gedaan worden, en daar bedoel ik mee dus niet rare experimenten, maar mensen die worden gevraagd vanuit hele verschillende achtergronden om eens een tijd in elkaars ogen te kijken. Wat daar gebeurt. En die zullen misschien wel hele strijdige achtergrond hebben. En toch herken je ineens, ja, jij, ik kijk naar jou en kijk in wezen ook naar mezelf. Ik hoor jouw verhaal. Ik hoor in wezen ook mijn verhaal. En dat is in de grond wel waar ik wat me ontroert, wat me drijft. Waarvan ik denk, wauw, als dat lukt, dan is het groots.
Zou je dat jouw levensmissie kunnen noemen? Het verbinden van mensen door middel van verhalen?
Ja. Ja, dat denk ik wel. Dat is ook wel groot om dat te horen. Hè? En als je dat zo zegt. Want ik heb hele lange tijd helemaal geen idee gehad over mijn levensmissie. Dat vond ik iets voor de echt groten in der aarde. Dat zijn de anderen. Tot ik me af begon te vragen. Als ik nou vraag naar mensen, naar wat is jouw waarom? Hè? De beroemde why van Simon Sinek. Dat is makkelijk gezegd en makkelijk gevraagd. En dan vraag je iets van een ander. Maar toen dacht ik, ja, ik oefen dit vak uit. Mag ik die vraag, die moet ik mezelf ook stellen. Want dan mag ik daar ook wel een antwoord op vinden. En dat duurde toch wel even voordat ik daar echt contact mee kon krijgen. Want het is gewoon niet makkelijk om dat te zeggen. Vaak heeft dat nog geen taal. En toen kwam ik uiteindelijk wel uit bij, ja, misschien gaat het wel hierover, over vrede. He, dus ik zei dan voor de grap. Nou, als ik mezelf voorstel, dan zeg ik mijn naam en mijn beroep en wat ik gedaan heb. Maar zegt het nou iets over wie ik ben? Verdacht weinig eigenlijk,
mm-hmm.
Want dat weet ik zelf eigenlijk niet zo goed. Maar als ik zeg, ik ben een brenger, ik ben Marien Schoschalk, ik kom jullie training geven. En iets over mezelf, ik ben een brenger van vrede. Dan kijken de mensen me echt altijd een beetje aan. Van,
dan zijn ze wel geïnteresseerd, denk ik.
Dan zitten ze wel even op het puntje, ja. Maar het is ook natuurlijk een soort grap van... Het wordt even stil, wat zegt die man nu?
Ja, maar het vereist denk ik ook moed om daarvoor uit te komen. Om je te realiseren dat jij door middel van het vertellen van verhalen... en door middel van mensen te trainen in het vertellen van verhalen... bij kunt dragen aan vrede, omdat mensen ontdekken dat hun verhaal... in wezen niet zoveel verschilt van het verhaal van de ander.
Ja. Dus in die zin is het met een knipoog en niet helemaal met een knipoog. Nee. Dus dat klopt. En ja.
En in dat verband, hè, want mm-hmm. je hebt het over de Joodse traditie waar je mee bezig bent. Jij hebt Theater naar de Dam gespeeld. Hè, de Drie Rode Rozen van... van Abel Hertzberg.
Ja.
Kun je kort vertellen wat de essentie is van dat stuk en waarom het jou zo pakt?
Ja, nou dat is interessant, want dat komt dus helemaal terug bij dit thema waar we het net over hadden, over dualiteit en eenheid. Hertzberg schrijft wat mij betreft echt een briljante novelle over een man die ik ergens associeer met mijn eigen grootvader. Aan de Joodse kant. En hij en deze Salomon Zajcek, die heeft dus te maken met het feit dat hij al zijn familie kwijt is. En dat hij eigenlijk na de oorlog eenzaam in een pensionnetje leeft. En helemaal in zijn eigen wereld, in zijn eigen boeken. En eigenlijk wacht tot zijn kinderen nog terug zullen komen uit de oorlog, de kampen. Wetende dat het niet gaat gebeuren. Dus die drie kinderen verwijst ook naar die drie rode rozen. Maar in de kern, en daar vroeg je naar, is hij in strijd met het waarom van het leed wat hem is overkomen. Dus al zijn familie kwijt, zijn bezittingen, alles. Hij is helemaal alleen. En hij gaat dan in gesprek met de Bijbelse Job, die ook een enorm lijden ondergaat. En dan ontstaat er een heel gesprek met Job, waarin hij Job probeert te verleiden om een proces tegen God te voeren. En dan ontstaat er in hem een enorme innerlijke strijd, waarin in de Zajcek dus, waarin hij erachter komt dat hij dus de hele tijd al bezig is geweest met dat idee van hoe de eenheid van het bestaan, en dat is in zijn optiek God, in God is één, is een van de centrale gebeden ook in het Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, is Heer Adonai is eenheid. Hoe die eenheid eigenlijk, dat we er enorm naar verlangen, maar dat we er niet bij kunnen. En dan, omdat wij fragmenten zijn. En het uiteindelijke punt is dat als je wijst naar God als de schuldige van al dat leed, en je neemt aan dat God eenheid is, dan ben je zelf deel van die eenheid en dan verwijs je dus naar jezelf.
Ja.
En zo komt Zajcek op een bepaalde manier in het reinen met: ik heb het zelf laten liggen. Ik kan helemaal niet wijzen naar iets erbuiten mij, naar God, naar de wereld. Ik kan het wel proberen en kan heel boos zijn, maar ik kom uiteindelijk bij mezelf uit. En dan komt hij dus in wezen bij de eenheid uit waar hij naar verlangt. En dat is het moment waarop hij ook kan sterven. En dus hij heeft in het laatst van zijn leven die strijd rond: hoe moet ik omgaan met lijden? Hoe moet ik omgaan met verdeeldheid en fragmentatie? En tegelijkertijd aanvaarden dat het leven eenheid is. Nou, die strijd die wordt beschreven in Drie Rode Rozen. Het is echt niet zo makkelijk, maar het is wel een soort: oh, hoe moet ik dat nou zelf doen? Omgaan met lijden, omgaan met gefragmenteerdheid in mezelf, in de wereld. En als ik werkelijk weer eenheid serieus neem, dan ben ik er zelf deel van. En kom ik weer terug uit hier, bij mezelf.
Maar zou je ook kunnen zeggen dat je daardoor de weg naar vergeving opent, omdat je dan zeg maar de oplossing van het probleem in jezelf brengt. En omdat je, als je over één iemand controle kunt hebben, kun je over jezelf. Hè? Je kunt boos zijn op God, maar ja, ja. Of je kunt boos zijn op daders.
Ja.
Maar ja, dat is moeilijk om te vatten.
Ja, dit is echt heel. Dit is echt. Het is met in alle bescheidenheid moet ik dit natuurlijk allemaal zeggen, want ga er maar aan staan. Nee, dus ik was een interview met een man na 7 oktober 23. Mm-hmm. Die zoiets zei. Een Israëliër die zijn kinderen waren vermoord. En hij kon dus zeggen: ik krijg mijn kinderen niet terug als ik pure alleen maar wraak uitoefen. Ik moet een andere weg ingaan. Nou, zulke mensen, ja, die vind je weinig. En ik moet er zelf ook nog maar, ik kan mezelf er ook niet voor instaan. Dat ik niet ook uit elkaar klap van wraakgevoelens als dit zou gebeuren bij mij. Maar zo iemand, die doet eigenlijk waar Herzberg het over heeft.
Ja, want we hebben het hier al eens over gehad. En toen hebben we het ook gehad over dat er altijd een derde weg is, hè, in een conflict. Is dat ook iets wat met dit verhaal te maken heeft? Dat je kunt de dader en het slachtoffer bekijken, maar je kunt ook kijken van ja, wat is de rol van de gemeenschap bijvoorbeeld? Hoe zie je dat?
Oei, ja. Ja, ik ga een beetje hakkelen, omdat ik weet dat bijvoorbeeld de rol van de gemeenschap, en dan heb je dat die als het ware eromheen kan komen te staan. Maar dat vraagt een soort gemeenschap die zich bijna in een soort Ubuntu-gedachte van ik ben omdat wij zijn. Als er zo'n soort gemeenschap is, die niet meteen gaat roddelen en wijzen en verdelen en polariseren zoals we heel veel meemaken nu. Maar als er een gemeenschap is die zien van hé, maar wacht even, deze strijd die hier gaande is, daar moeten we omheen gaan staan en hun bewegen om terug te keren naar jij bent omdat wij zijn. Dus terug te keren naar iets wat verbondenheid is. En voorbij te gaan aan de wraak, voorbij te gaan aan de pijn. En dus als we dat kunnen, ja, dat is heel, heel moeilijk. Maar als het gebeurt, dan zet het een voorbeeld waarvan ik denk dat het in ons diepste wezen raakt aan waar we werkelijk naar verlangen. Dat we dat kunnen. Dat we dan echt een stap verder kunnen zetten. En ik denk dat een deel daarvan ook heeft plaatsgevonden in Zuid-Afrika. Hè, met die waarheidscommissies. Dat daar iets heeft plaats kunnen vinden. En dat is misschien nooit helemaal tot stand gekomen. Maar ze zijn wel echt een stap verder gekomen.
Ja. Een van mijn helden is William Ury, schrijver ook van het boek Excellent Onderhandelen en andere interessante boeken. Dat is, net als jij, ook een vredestichter. En die zegt, geweld is geen onvermijdelijk gevolg van verschillen tussen mensen, maar eerder van de manier waarop we met die verschillen omgaan. Conflict is natuurlijk, geweld niet. Het geweld is een keuze. En de gemeenschap kan door bijvoorbeeld voor te lichten, te bedenken, bruggen te bouwen, te bemiddelen, als arbiter op te treden, bepaalde rollen vertolken in het geheel.
Ja, ja. Ja, het is wel prachtig. Dat betekent dus ook dat er wel echt veel bewustzijn in het spel is. Want je zou kunnen zeggen, geweld is een keuze, maar het is ook een gegevenheid in de natuur bijvoorbeeld. Hè. Natuurgeweld, zeggen we dan. Dingen moeten ook afbreken, moeten kapot. Of om weer opnieuw tot leven te kunnen komen. Dus ook een beetje in de cyclus. Maar het geweld wat wij bewust, waar we voor kiezen, en dan betekent dat er ook bewustzijn aan te pas komt. Dat er rollen ingenomen kunnen worden. En dat er dus keuzes gemaakt worden. En dan kom je dus in het domein van dat je dus ook bewust bent over, dit doet heel veel pijn. Dit vraagt iets van me. En kan ik daaraan voorbij?
Ja.
Of kunnen wij hier omheen staan? En het uithouden dat dingen, er wordt heel veel uithouden gevraagd, ook in onze tijd. We kijken iedere dag naar heel veel geweld. Het is bijna niet uit te houden. En het is te moeilijk om niet in woede te ontsteken. Heel veel mensen voelen zich machteloos. We gaan dan iets doen. Protesteren of demonstreren. Dat is een goed recht. En ik denk dat dat ook iets heel moois heeft. Van een gemeenschap die zegt, stop. We moeten een andere weg in. En dus daar zie je wel gemeenschap ontstaan.
Ja. En jij zegt, het is heel belangrijk, zo niet essentieel, om voorbij te luisteren. Voorbij aan de woorden, met name te luisteren naar dat wat niet gezegd wordt.
Ja, de kunst van het er aan voorbij luisteren, aan wat er in je ontstaat. Dat is op heel veel fronten. Echt luisteren kan vaak pas plaatsvinden als alles wat zich in je voordoet om iets slims te zeggen of iets goeds of iets een oplossing te bieden. Of hè, als je daaraan voorbij kan luisteren of aan wraakgevoelens of woede. Dat is ook een grote opgave voor mij. Soms vind ik dat heel moeilijk. Maar als je eraan voorbij kunt luisteren, dat is een beetje een manier van zeggen, dan ontstaat er mogelijkheid tot beter luisteren, tot beter contact, tot echt gaan horen wat daar gezegd wordt door de ander. Ja, Carl Rogers heeft daar ook veel op dat vlak, groot psycholoog, therapeut, op dat vlak gepropageerd ook. Ook als een soort political statement, zeg ik even in het Engels. Waardoor dus ook daar weer mogelijkheden ontstaan om je echt te openen voor de ander. Ja.
En daarvoor zijn verhalen belangrijk.
Ja, en hoe je die beluistert ook. En dat is dus ook iets van, ik hoor de ander en ik denk het al snel te begrijpen. Oh, je bedoelt dat. Oh, dat zeggen we dan. Ja, ja, oké, nee, ik snap je. Maar we begrijpen er vaak helemaal niks van. Dus dan vraagt het dat soort neigingen van, oh, ik snap je wel, oh, dan vullen we het al zelf in, om daaraan voorbij te luisteren, in onszelf, en echt het even stil te kunnen laten zijn, en even een vraag te stellen, wat bedoel je daarmee?
Dus het beste verhaal roept op tot een echte dialoog.
Ja, ja. En er zitten meerdere kanten aan, hè, want je hebt mensen die hun persoonlijke verhaal vertellen, dan is dat wat ik net zei wel echt van toepassing. Dat je niet denkt dat je het meteen begrijpt. En je hebt verhalen vertellen. Dat doet me denken aan een verhaal over het moment waarop ergens in een, volgens mij Joodse context, Israëlisch, dat het verhaal van Abraham en Isaac werd verteld, waarin Abraham dus de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren. En dat gaat dan niet door. Tot op het moment dat hij dus inderdaad die zoon letterlijk zal gaan, hè, met zijn keel doorsnijden, dan is daar zo'n ram die in de struiken met zijn horens vastzit. En ineens begrijpt Abraham van, oh, wacht even, ik geloof dat het de bedoeling is dat ik nu die ram offer en mijn zoon juist niet. En dan ontstaat er dus een situatie waarbij, ja, dus dat voorkomen is, zou je kunnen zeggen. En dan is het, waar het mij om gaat, is dat er een vrouw in het publiek zit en die woedend reageert. Hij wel, hij kreeg zijn zoon terug. Mijne niet. Mm-hmm. Mijn zoon is in de oorlog. Hoe moet ik hiermee omgaan? Hij is gestorven. Ik krijg mijn kind niet meer terug. Een zo begrijpelijke reactie. En wat ik hiermee wil vertellen is dat zo'n verhaal iedere keer opnieuw betekenis krijgt. En dan dat het verhaal oproept, bijvoorbeeld van deze vrouw of van iemand anders weer. Vragen oproept, discussie oproept. En die manier van verhalen vertellen brengt mensen bij elkaar. Dat ene verhaal over Abraham of wat voor verhaal het ook is, of de Coelho, brengt mensen in gesprek over hoe beleef jij dat nu? Wat betekent het voor jou nu? En dan luisteren. Dus die dynamiek van het grotere verhaal roept onze eigen innerlijke verhalen op.
Ja, dan is het de kunst van de verhalen vertellen om open te staan voor de reactie van de luisteraar en andersom.
Ja.
Waardoor je tot een inzicht kunt komen. Misschien wel tot het inzicht dat we allemaal één zijn.
Dat zou kunnen. Ja. En dat is dat er meer begrip is van, oh jij ook? Oké. Oh, ik heb dat zo beleefd. Of respect ook. Hè? Dat ik een vooroordeel heb over iemand. Van, oh, dat zal wel zo iemand zijn. En als ik dan het verhaal hoor dat ik erachter kom, ik geloof dat ik even mijn beeld moet bijstellen. Hè? Want wat deze vrouw of deze man heeft meegemaakt, nou, daar heb ik van zo lang zal zijn leven nog geen idee van. En schort je oordeel maar even op.
Ja. Ja. Hey, en hoe belangrijk, Marius, is het dan om een verhaal goed te vertellen? Jij geeft trainingen, hè, aan de Storytelling Academy voor de opleiding Chief Storytelling. Ik zelf ook mag doen op dit moment.
Ja, mooi. Ja, dat is heel leuk. Hè.
Maar je doet ook meesterlijk vertellen en de workshop Impact. Wanneer maak je als verhalen vertellen impact? Wat doe je dan?
Nou, er zijn in ieder geval twee belangrijke dingen. Dus als het over impact gaat, dat is ook een beetje een modieuze term, hè, tegenwoordig. Maar dan wil je dus iets bij je toehoorders aanraken. Je wilt iets teweeg brengen, een bepaald soort inzicht brengen of een soort besef van, oh ja, dit is belangrijk. Dat betekent dat je zelf goed moet weten, wat is je boodschap? Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Dat is vaak nog niet eens zo. Mensen hebben dan heel veel inhoud, maar wat ze ermee willen zeggen, dat moeten ze nog even goed over nadenken. Daar wil ik heen. Dat is waar ik op uit ben. Dat is één. En het tweede, en hoe is dat met jouzelf verbonden? Want je kunt vanuit je hoofd van allerlei dingen roepen. En zonder eigenlijk verbinding te maken met wat het voor jou zelf betekent. Dus je wilt wel betekenis bij de ander, maar dat wil ook zeggen dat je ook naar je eigen verbinding daarmee op zoek moet gaan. En die relatie, dus wat voor jou van wezenlijk belang is, dat jij daar zelf niet zomaar wat staat te zeggen, maar dat je daarmee verbonden bent. Dan heb je de kans dat je impact creëert, dat mensen A, geïnteresseerd naar je luisteren, van hé, daar is iemand die echt iets wil zeggen. Daar willen mensen vaak naar luisteren. En dan is het de vraag, oké, als er geluisterd wordt, hoe ga je dan daarmee verder? En dan ook accepteren dat daar zoveel mensen, zoveel manieren zoals het beluisterd is. En ga er maar over in gesprek. En sommige sprekers die kunnen iets teweeg brengen waar een heleboel mensen ineens zeggen, ja, Dit hier ben ik ook van. En dat zag je bij het beginsel, bij het Obama-effect. Mm-hmm. Dat zie je als ik aan mensen vraag van, wat zei Martin Luther King Jr. voor zijn grote mars in Washington? En iedereen weet het nog.
Ja.
I have a dream.
Ja.
Ja, zo'n zinnetje, dat is nou, dat heeft een enorme impact gehad, omdat het refereert naar waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben. Hoe kunnen wij nou echt in vrede samenleven? Er zijn, dat het niet uitmaakt wat voor een kleur je hebt, wat voor een verschijning je hebt, wat voor een gender,
geloof.
Wat voor een geloof, al die dingen. I have a dream.
Ja, en dan vereist het moed om, ondanks enorme pijnen en ervaren onrecht, om een stap te maken, omdat we altijd in een soort cirkel van geweld en reactie erop blijven zitten.
Ja, dat zeker. En overigens, daaraan denkende, er is natuurlijk ook de Malcolm X van die wereld en van deze wereld. Dat is wel te begrijpen. Dat je zegt, er moet ook een grens getrokken worden en die moet misschien ook wel te vuur en te zwaard bevochten worden. Dat is wel begrijpelijk. Het is ook wel groot wat Martin Luther King als dominee ook vraagt. Maar het wonderlijke vind ik dat iedereen het nog weet. Ook de huidige generatie.
Ja.
En dat vind ik echt heel bijzonder.
Ja, ja, zeker. Dus het gaat om het contact maken met wat je diepste innerlijk En als je dan in staat bent om daarover te spreken of te zingen of te schrijven, dan heb je de kans, zeg maar, dat het contact maakt met de ander die daarvoor open staat op dat moment.
Ja, dus dat, ja, wat is jouw verbinding met wat je te vertellen hebt? En dan daarbij komt natuurlijk, als je het over meesterlijk vertellen hebt, dan is het ook, kun je goed de beelden schetsen? Want je bent eigenlijk in het hoofd van de ander aan het schetsen, aan het kleuren. Je creëert beelden waar mensen eigenlijk denken als een kind van, oh ja, vertel meer. Hoe zag het er dan uit en wat is het? Dus dan kun je zodanig vertellen dat je A, mensen de techniek hebt dat ze benieuwd zijn van hoe gaat dit verder? En dat ze die beelden kunnen volgen. En dat blijft lang hangen. En dat je wel echt uitkomt bij wat je ermee wil vertellen. Nou ja, dus die combinatie van wat is jouw eigen verbinding, waar wil je heen en kun je dat zo doen dat je dat ook zo beeldend mogelijk doet. Ja, dan heb je de grote kans dat je wel wat weet te bereiken. Ja.
En zeker als je zo'n mooie stem hebt als jij, Marius. Oh. Dat is genieten voor mij. Yeah. Ik zou nog uren met je door kunnen praten. En dat doen we bij Tijd en Wijle ook. Maar we zitten een beetje aan de tijd. Ik heb jou gevraagd om, en dat heb ik een beetje met knikkende knieën gedaan, moet ik eerlijk zeggen, om een tekst die ik ooit heb geschreven voor mijn echtgenote voor haar verjaardag. Die was gebaseerd op een recitatie van Leonard Cohen. Die in zijn nadagen, zou je kunnen zeggen, een nog diepere stem, zeg maar, zijn poëzie voordroeg. En die tekst heb ik wat aangepast. Ik heb jou gevraagd of jij die voor mij zou willen voordragen. En je hebt ja gezegd, daar ben ik je heel dankbaar voor. Ja. Ook voor dit gesprek. Zullen we daarmee mee afsluiten?
Ja, helemaal goed.
Oké, aan jou.
Recitatie. Ik zag het in jouw ogen, die allereerste keer. De liefde kwam wat later. Toch voelde ik al meer. Zo waren we verbonden. Maar nog niet als geheel. We zijn nu meer dan samen. Ik hou van jou. Zoveel. Mijn hart draait voor jou open als een bloem, keert naar het licht. Waar schaduw loert en mag bestaan als logisch tegenwicht. Je zegt de echte dingen en ik voel me essentieel. Voor jou blijf ik wijd openstaan. Ik hou van jou zoveel. Het vuur in ons brandt frank en vrij, maar als het even schuurt, dan zoek ik jou en vind jij mij, zolang ons leven duurt. Wij dansen door de tijd en zien een ademloos toneel. Ik zie het, proef het en ik weet, ik hou van jou zoveel. De liefde stroomt, ik voel en voel, ik keten mij aan jou. Ik houd je vast, ik laat je los. Ik ben jouw man, mijn vrouw. Geluk met jou is zo enorm, soms grijpt het naar mijn keel. Als ik ontvlam, kalmeer jij mij. Ik hou van jou. Zoveel. We zitten samen op de bank. Dat hoort bij ons verhaal. Ik pak jouw hand, jij die van mij. Je hoort bij mij. Totaal. Zo schrijven wij een eigen boek. Met hoofd en hart en keel. Ik luister jou. Jij luistert mij. Ik hou van jou. Zoveel. We blijven steeds het middelpunt, de spil van ons bestaan. Jij bent dichtbij, al ben je ver. Ik raak jou altijd aan. We kijken uit naar wat nog komt, nieuwsgierig als we zijn. De dagen fris en vol van kleur, de nachten van satijn. Al slaat de klok en valt het doek, een kwetsbaar ritueel. Dan blijft de liefde toch bestaan. Ik hou van jou. Zoveel. Ik mors, ik schreeuw, voordat ik breek mijn zelfgekozen kruis, dan reik ik uit naar jou, mijn lief, mijn zielsverwant, mijn thuis. Ik wou dit even aan je kwijt. Een ode van fluweel, als puzzelstukken in elkaar. Ik hou van jou. Zoveel.
Je luisterde naar Anders Denken, Anders Doen, seizoen 2, aflevering 9 met Marius Goschalk. Een man die indruk maakt met verhalen, die je kan betoveren met zijn stem. Die aantoont dat, als je op weg durft te gaan om jouw droom te verwezenlijken, het hele universum zal samenspannen om dat waar te maken. Verhalen zijn essentieel om jezelf en de ander werkelijk te begrijpen en vooral om in te zien dat die ander en jijzelf verbonden zijn. Dat we allemaal zijn gemaakt van hetzelfde. Dat we uit niets zijn ontstaan en tot niets zullen terugkeren in een eeuwige cirkel van leven en sterven. Op die manier kunnen we inzien dat er dus eigenlijk geen ander is en dat, als het vechten stopt, het dansen kan beginnen. Marius wijst mijn weg en daarmee die van hemzelf. En hij droeg een van mijn teksten zo prachtig voor als alleen een meesterversteller kan. Wie de stem van Marius kan horen, weet dat er in een conflict altijd een derde weg is. Die ertoe leidt dat we onszelf in de ogen van de ander kunnen zien.